Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken deze week zijn geregeld als volgt. Dinsdagavond zal bezoek gedaan worden, zo de Heere wil, bij zuster van de Bogert Langbroek en bij H. Schellevis. En donderdagavond bij J. Hollaar aan de Stenenweg en bij T.C. van Dieren Berkenhof. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 35e psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 35, vers 1 en 2. Twist met mijn twisters, hemelheer, en beschaam ze in hun trotse waan. We lezen het woord Gods uit het eerste boek Samuel, het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. 1 Samuel 17, vers 1 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen wij het laatste vers van Psalm 74, Psalm 74, vers 22. Vergeet niet, Heer, die onverdraagbare hoon. De schriftlezing is dus uit 1 Samuel 17, de eerste 23 versen. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka, aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan één berg, aan Gene, aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat, zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantser aan en het gewicht van het pantser was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht van zijn spies was als een weversboom en het lemmer van zijn spies was van 600 sikkelen ijzers en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorden van Israël en zeide tot hen: waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest een man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeide de Filistijn: ik heb heden de slagorden van Israël gehoond, zeggende: geeft mij een man dat wij samen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. David nu was de zoon van de Efratitische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï, en die 8 zonen had, en in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen, zij volgden Saul na in de krijg. De namen nu van zijn 3 zonen die in de krijg gingen waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. En David was de kleinste en de 3 grootsten waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds, alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. En Isaï zeide tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden, en breng ze terloops in het leger tot uw broeders, maar breng deze 10 melkkazen aan de overste over 1000. En gij zult uw broeders bezoeken of het hun wel ga, en gij zult van hen pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op, en hij liet de schapen bij de hoeder, en hij nam het op en ging heen, gelijk als Isaï hem bevolen had, en hij kwam aan de wagenburg als het heer in slagorde uittoog en men ten strijde riep. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep tot de slagorde en hij kwam en vroeg zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het heer der Filistijnen. En hij sprak achtereenvolgens die woorden. En David hoorde ze.
Thank you.
doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking op deze eerste adventszondag is te vinden in het gelezen schriftgedeelte in het 17e hoofdstuk van het eerste Samuelboek. In het gedeelte wat we gelezen hebben, vers 11 en vers 23. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. Vers 23, toen hij, dat is David, met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op, zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat uit het Heer der Filistijnen, en hij sprak achtereenvolgens die woorden, en David hoorde ze. Wij willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. O Heere, we mogen ook in dit avonduur weer uw heilig aangezicht zoeken om bij u een zegen te zoeken. Zegen over het woord dat we mogen gaan beluisteren. Want het is toch opnieuw met de bedoeling om naar het goddelijk woord te horen dat wij hier zijn samengekomen. Het evangelie wat gij zelf hebt geopenbaard. En heren, nu vinden we dat evangelie in de ganse heilige schrift. Ook in het hoofdstuk dat vanavond voor ons ligt en waar we een gedeelte uit mogen overdenken. Daar vinden wij het evangelie immers van de Heere Jezus Christus, die zijn komst in deze wereld heeft voorbereid en die zijn komst ook heeft laten voorafbeelden. Toch zeker ook in hem die zijn vader naar het vlees was, David. Als we met elkaar dit gedeelte gaan opslaan, heren, om te lezen wat u ons hierin hebt te zeggen, dan willen wij u bidden om de leiding van uw Heilige Geest, om de verlichting van ons verstand door uw Geest, om de opening van uw woorden door de Geest. En dan bidden wij u ook om de toepassing van uw woord door diezelfde geest aan onze harten. Ach, wij hebben toch een verlosser nodig. En wie zal ons verlossen uit de macht van zonde en schuld? Wie zal ons bevrijden van de slavernij en de tirannie der zonde? Wie zal ons bevrijden uit de macht van het verderf en wie zal ons het goede doen zien? Dat kan toch alleen die enige zaligmaker zijn die in de volheid des tijds gekomen is en die hier op aarde geleefd, gewerkt, gepredikt heeft. Ja, die op deze aarde ook geleden heeft en gestorven is en ten derde dagen opgestaan. Heere, doe het ons allen verstaan dat wij verlossing nodig hebben. Ja, dat wij deze verlosser nodig hebben. Ontdek ons daaraan, ook door middel van de prediking van vanavond. Doe ons onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En doe ons ook beseffen, Heere, dat Gij alleen ons helpen kunt. Maak zo uw weldaden heerlijk in ons midden en maak zo uw werk openbaar in ons midden. Ach, laten zij die u niet kennen het toch eens een keer mogen leren verliezen voor u. Zij die zonder u leven, mogen zij eens ontdekken, Heere, dat buiten u geen leven is, maar een eeuwig verderf. Zij die het altijd nog zonder u en zonder uw genade stellen, en die aan dit aardse leven genoeg hebben, ook al beleidt de mond misschien anders. Geef hen te zien, geef hen te beleven, dat dit leven hier op aarde niet meer is dan iets wat voorbij gaat en wat hoogstens voor een aantal jaren is. Maar dat er een beter en een blijvend goed is. En dat u dat nog om niet aanbiedt. Ja, dat u dat om niet nog schenken, werken wilt. En dat u dat geven wilt aan mensen die er geen enkel recht op hebben. O, doe het hen die nog zonder u voortleven zien, Heere, dat alleen uw genade waarlijk zalig maken kan. Dat alleen uw genade verlost, dat uw genade vervult met vreugde en vrolijkheid. Dat uw genade alleen ook troost en kracht geeft in de moeite van het leven. En dat uw genade het enige is wat ook in het uur van sterven stand kan houden. Als al het andere ons ontvalt en als we met al het andere teleurgesteld worden, dat het dan uw genade is, Heere, die dan blijft, meegaat over de dood heen, over het graf heen. Dat uw genade er borg voor staat, dat een mens door de dood heen toch voor uw heilig aangezicht mag verschijnen en eeuwig vrede mag hebben in de verzoende betrekking met u en dat ongestoord. Heere, dat kan alleen genade bewerken als vrucht van het offer van de Heere Jezus Christus. Doe ons dat zien, Heere, als we altijd nog zonder genade leven. Hoe arm zijn we dan? Hoe ontzaglijk, niet te zeggen arm. En we beseffen het niet, hoe ellendig het is om geen genade te kennen. O Heere, open onze ogen er dan voor. En als we er in beginsel kennis aan kregen, ach, dan moeten wij ook voortgaan in de kennis van die genade. Dan zullen we steeds opnieuw moeten gaan beseffen wat Gij, Heere, tot uw knecht Paulus zei. En waar hij uit moest leren leven en waar hij het mee moest doen. In al de moeite ook van het leven van deze, op deze aarde. Ook met het dragen van de doorn in het vlees. Met de engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Meer hebt u hem niet gegeven dan alleen dat ene, mijn genade is u genoeg. En daar moeten al uw kinderen het van hebben, Heere. En daar zullen ze altijd weer bij bepaald moeten worden. En dat zal toch het levensgeheim en het stervensgeheim moeten gaan worden en meer zijn. Onderwijs uw kinderen daar dan in. Door hen ook vanavond weer oog te geven voor die ene, die volmaakte, die volkomene, die het alles alleen gedaan heeft, maar die het ook op zo'n volkomen wijze gedaan heeft, en die nu ook voor al zijn volk genoegzame genade beschikbaar heeft, opdat zij wel getroost zouden kunnen leven en straks als het uur daar is ook zalig kunnen sterven. Heere, open gij zelf ons verstand en ons hart, opdat de dingen die gij ons te zeggen hebt ook waarlijk ingang mogen vinden in onze harten. En wil ons zo een gezegend uur geven. Laat het evangelie van uw komst in deze wereld, Heere, op deze zondag velen mogen bereiken. Laat het vele harten mogen treffen. En laat het zo tot zegen gesteld mogen worden voor velen, hier en overal waar dat woord gebracht wordt. Heere, daartoe hebben uw knechten nodig, de genade die hen getrouw maakt en bekwaam. En daartoe hebben degenen die het woord horen nodig, de genade dat de geest hun oren en hun harten opent. En dat hij zo dat woord ingang geeft in hun hart. Doe het, Heere, tot roem van uw genade. Maak zo uw weldaden nog wonderbaar. Wilt gij zegenen, Heere, alle die een weg moeten gaan van beproeving en tegenspoed. U weet welke, want u hebt hen zelf in die weg geleid. En zeker het zijn de gevolgen van de zonde waardoor ons leven menigmaal een leven van moeite en van zorg is. De zonde laat niet na zijn stempel op alles te zetten. De zonde heeft inderdaad een verwoestende werking. De zonde brengt de dood mee. De zonde brengt zoveel ellende met zich mee. En daar leidt het mensdom onder. Het ganse schepsel zucht. Heren, we bidden van u dat gij in die smarten, in dat zuchten, ook iets van uw hemelse vertroostingen wilt schenken. Want er zijn situaties waarin mensen woorden absoluut tekortschieten. En waarin het ondervonden wordt dat wij moeilijke vertroosters voor elkaar zijn. Er zijn situaties, Heren, dat we het bij mensen niet meer kunnen vinden. O, mogen we het dan inderdaad vinden bij u. En wilt gij dan die balsem die u beschikbaar hebt geven tot vertroosting en tot ondersteuning. En wilt gij die kracht geven in onze zwakheid. Heren, mogen dan ook de tegenspoeden nog meewerken ten goede. Opdat het aan u verbinden mag en tot u mag uitdrijven. Opdat het ook een stimulans, een aansporing mag zijn om niet alleen voor dit aardse leven, maar meer nog voor de zaligheid van onze arme, onsterfelijke zielen, u de Heere nodig te hebben. Heere, zegen alles wat in uw koninkrijk gedaan wordt om dat evangelie bekend te maken. Er zijn er zoveel in deze wereld die van de Heere Jezus Christus en van zijn verlossingswerk niet weten. Er zijn er zoveel, Heere, die totaal verblind en verduisterd zijn. De God dezer eeuw, de overste van de macht der lucht, heeft er nog zoveel volkomen in zijn sterke klauwen. En hij denkt er niet aan hen los te laten en hen prijs te geven. Hij verblindt ze met een valse godsdienst. Hij verblindt ze met het heidendom. Hij verblindt ze met allerlei valse ongeloofsfilosofieën. En wat heeft de duivel al niet uitgevonden om mensen van het evangelie af te houden en hun zinnen te verblinden, zodat het evangelie van uw genade hen niet bereikt. Maar Heren, zou u zijn werk eens willen verbreken, en zou u er van allerlei soorten en uit allerlei hoeken en gaten van deze wereld, uit allerlei volkeren en rassen op deze aarde, eens willen toebrengen, willen geven, Heren, dat er velen nog mogen worden bereikt met het evangelie en dat die blijde boodschap in hun leven eeuwigheidsvrucht mag voortbrengen, opdat zo uw grote naam verheerlijkt wordt, uw rijk bevestigd en het rijk van de boze afgebroken. Gedenk gij onze overheid. Wilt gij geven, Heren, dat ze wijsheid mogen begeren van u, want alleen bij u is ze te krijgen. Het lijkt er vaak helemaal niet op dat degene die ons regeren echt ook nog bij u te raden gaan en bij uw woord te raden gaan. De wijsheid van beneden, menselijke inzichten, schijnen meer waarde te hebben en meer gezag dan wat gij te zeggen hebt. En heren, als dat inderdaad zo is, dan mogen we gerust wel vrezen, want dan hebt u daarover al lang geleden gezegd: ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? En als de wijsheid gaat ontbreken, heren, ook bij onze regeerders, als de wijsheid gaat ontbreken, ook bij degene die onze wetten maken en die onze wetten geacht worden te handhaven, als de wijsheid gaat ontbreken bij hen die verantwoordelijkheid hebben en verantwoordelijke beslissingen moeten nemen, niet alleen op economisch gebied en op financieel terrein, maar ook op het gebied van de zedelijkheidswetgeving, als de wijsheid ontbreekt, heren, waar komen we dan terecht? Als gij ons overgeeft aan de dwaasheid van ons eigen hart, daarin voorgegaan door onze regeerders, wat moet er dan van ons volk terechtkomen? En daarom bidden wij u, o God, wilt gij ons regeren? O, de theocratie wordt geheel en al ontkend. Maar wilt gij dan toch nog regeren? En wilt gij dan toch nog op een ons voor ons misschien onverklaarbare en onnaspeurlijke wijze zo beschikken, zo besturen, zo beleid maken dat ons volk toch nog gezegend mag worden? En wilt gij, heren, opstaan in ontferming en over ons volk u nog in barmhartigheid ontfermen? Wil ons nog sparen, wil ons nog vrijheid laten, wil ons nog zegenen en blijven zegenen met het evangelie, en wil nog een terugkeer schenken tot u en tot de waarachtige vreze van uw naam. Bewaar ons voor de vloedgolven van het ongeloof, voor de vloedgolf van het atheïsme en van het humanisme. Het is allemaal in de grond, in het wezen van de zaak één, want het is antigoddelijk en antichristelijk. Bewaar ons ervoor, heren, en doe ons vragen naar u en naar uw sterkte, naar u die alleen ons heil kunt bewerken. Hoor ons dan, o barmhartige God, om Jezus wil. Amen. We zingen de 52e psalm, het eerste, tweede en derde vers. Waartoe u dus beroemt in het kwade, vermetele dwingeland, uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt, gij grieft mij door uw schampere woorden. 52, de eerste drie versen. gemeente, eerst even deze mededeling. We hebben als gemeente nog niet voldoende geld opgebracht voor het quotum voor de buitenlandse zending. En vandaar dat de kerkenraad besloten heeft om volgende week zondag een extra collecte voor de zending uit te schrijven. Ik had u dat zo pas al mee moeten delen, maar ik doe het maar nu. U vergeet het niet, volgende week zondag dus een extra collecte voor de verkondiging van het evangelie via de buitenlandse zending. We gaan vanavond de prediking van het komen van de Heere Jezus Christus in deze wereld beginnen. Vandaag is de eerste zondag van het kerkelijke jaar, de advents, de eerste adventszondag. En u weet dat het gebruikelijk is om dan in die weken, die zondagen die aan de viering van het kerstfeest voorafgaan, onze aandacht te richten op die boodschap uit het woord van God die ons spreekt van de voorbereiding van de komst van de Heere Jezus Christus. Ik heb een aantal jaren geleden, al eens in de adventstijd, met u de schriften geopend bij het 16e hoofdstuk van het eerste boek Samuel, waarin ons verteld wordt over de zalving van David. Maar dat is allemaal nog in het verborgen gebeurd. U weet, dat was alleen maar bekend in dat huisgezin van Isaï, dat David daar tot koning gezalfd werd. En voorlopig blijft het ook nog onbekend, tot op het ogenblik dat de Heere zelf, de nieuwe koning, de verlosser van zijn volk, gaat openbaren. En dat vinden we dan in het 17e hoofdstuk van 1 Samuel. In de geschiedenis van David en Goliath. Nou moet u dit hoofdstuk niet lezen als alleen maar een spannend verhaal. Dat is het natuurlijk ook. En als je je goed probeert voor te stellen en in te denken wat daar gebeurd is in dat eikendal toen de jongeling David, hij was nog geen 20, de reus Goliath tegemoet ging, een krijgsman van zijn jeugd aan. Als je je goed indenkt en probeert voor te stellen wat zich daar heeft toegedragen, natuurlijk dan hou je je adem in, zoals Saul en heel dat leger van Israël en ook dat leger van de Filistijnen de adem ingehouden hebben bij de ontmoeting van deze twee kampvechters. Dat is een spannend gebeuren geweest. En die afloop, die ontknoping, een van de meest spannende hoofdstukken van de Bijbel. Dat mogen we gerust zeggen. Geen wonder dat onze kinderen, onze jonge mensen er ook door geboeid worden. Als dit een beetje boeiend verteld wordt, dan vergeten ze toch hun hele leven niet meer. Maar het is veel meer dan alleen een spannend verhaal. Het is een stuk uit de heilsgeschiedenis. Het is een stuk uit de godsopenbaring. Weet u dat wij in 1 Samuel 17 het evangelie van de Heere Jezus Christus lezen? Het adventsevangelie van hem die beloofd was en die komen zou. Hij is in dit hoofdstuk bezig via David om van de verlossing te spreken die hij in de volheid destijds zal gaan verwerven voor heel zijn volk. God is bezig hier geschiedenis te schrijven. En dan gaat het maar niet om David en om Goliath, maar dan gaat het hier om die grote strijd waar we in Genesis 3 vers 15 van lezen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gemeente, we willen in deze adventsweken 1 Samuel 17 gaan lezen. Als het adventshoofdstuk dat ons in de adventstijd van 1987 mag bezighouden. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk dan vanavond. Het vertelt ons dat de Filistijnen Israël zijn binnengedrongen. Wie de Filistijnen zijn, dat weet u. Dat is het volk waar Israël in zijn geschiedenis zoveel ellende van heeft ondervonden. Dat was al in de dagen van de richteren zo. Simson, dat is in de dagen van Samuel zo geweest. Dat is zo geweest in de dagen van David. Ja, inderdaad, die Filistijnen hebben heel wat ellende veroorzaakt onder het volk van Israël. Ze zijn nogal diep het land Kanaan binnengedrongen. Ze zijn een 20 kilometer ongeveer van Bethlehem en Jeruzalem verwijderd. En ze zoeken eigenlijk het hele land Kanaan onder de voeten lopen en in bezit te nemen. Natuurlijk zit de duivel daarachter. Het is de duivel die gebruik maakt van dit oorlogzuchtige volk van de Filistijnen. En het is het duivels plan om Israël uit de bezitting te verjagen. En als het kon, Israël helemaal uit te roeien. Want als de duivel dat toch eens voor elkaar kon krijgen. Als dat toch eens zou lukken om Israël uit te roeien, dan is tegelijkertijd duidelijk dat die belofte die God gegeven heeft aangaande de komende zaligmaker ook niet meer vervuld kan worden. Dat moet u goed vasthouden als we deze geschiedenis lezen. De inzet is maar niet alleen de zelfstandigheid van het volk Israël. De inzet van deze strijd is maar niet de vraag, zal Israël vrij blijven of zal het onder het juk van de Filistijnen moeten bukken? De inzet van die strijd is, zal de Heer Jezus geboren worden of niet? En de legers liggen tegenover elkaar. Je zou zeggen, de fronten zijn bevroren. Er zit geen beweging in. Er worden geen aanvallen gedaan. De Filistijnen doen geen aanval en de Israëlieten van hun kant ook niet. Hoe dat komt, is dat omdat het initiatief aan beide kanten eigenlijk ontbreekt. Bij Saul en bij het leger van Israël, omdat ze met een zekere verlamming geslagen zijn. En bij de Filistijnen, omdat ze toch misschien het gevoel hebben, wij zijn in de minderheid en zullen we het wel kunnen winnen van Saul en van zijn leger. En in ieder geval, wekenlang zit er geen beweging in die fronten. En zo komt de strijd natuurlijk niet verder. Er moet wat gebeuren. En dan neemt een van de Filistijnen het initiatief. Goliath uit Gat. Een kerel van 3 meter lang. Die een geweldige wapenrusting draagt. Een panzer van zo'n 80 kilo, met een speer als een weversboom, waarvan alleen de punt al 10 kilo ijzer is. En die speer met die ijzeren punt bedoelt hij als een stormram. Wel nu, hij treedt uit de slagorde van de Filistijnen naar dat gebied, naar dat niemandsland tussen die twee legers in het dal, in het eikendal. En daar doet hij een voorstel. Hij daagt het leger van Saul uit om een kampvechter te leveren en dan zullen ze samen strijden. En dan wordt in dat duel beslist wie overwinnaar is. Dan hoeven tegelijkertijd ook die legers niet meer te strijden. Nee, als het leger van Israël zo'n kampvechter levert, dan wordt de strijd tussen die twee beslist. En als Goliath wint, dan hebben de Filistijnen gewonnen. En dan zal Israël de Filistijnen tot knechten zijn. En als En dat rekent Goliath natuurlijk niet op, maar als die Israëliet eventueel de overwinnaar zal worden, dan zullen de Filistijnen Israël tot knechten zijn. Zo daagt hij Israël uit en hij doet dat niet in al de van meest fatsoenlijke woorden. Nee, hij geeft er blijk van in de manier waarop hij het zegt en heel kies. Heeft de schrijver van het Samuelboek zijn woorden niet letterlijk weergegeven, want dan zouden ze te verschrikkelijk zijn om aan te horen. Evengoed, Israël, Saul met zijn leger hebben het moeten aanhoren, maar in de meest godslasterlijke bewoordingen heeft deze Goliath de slagorden van Israël gehoond en erger, hij heeft de God van de slagorden van Israël gehoond. Daar is hij helemaal niet beheind mee, daar geneert hij zich niet voor, want hij is beheerst door de geest van vijandschap tegen God en tegen heel zijn volk. Hij komt immers als een zoon van Enak wraak nemen over wat het volk van Israël in der tijd het huis van zijn vader heeft aangedaan. In de dagen van Jozua en Caleb. En Israël kon zich geen gevaarlijker tegenstander denken dan deze Goliath uit Gat. Wie durft het tegen hem opnemen? Ik zei, daar zat de duivel achter toen die Filistijnen het land van Juda binnenvielen. Als Goliath tussen die twee legers in gaat staan en deze woorden spreekt, dan zit daar natuurlijk ook de duivel achter. Hij is een instrument van Satan. En hij komt ook openbaar als een instrument van de boze. En dat blijkt wel uit de vijandschap die uit zijn woorden spreekt. Hij is een voorafschaduwing van de antichrist, die zich in al zijn goddeloze vijandschap zal uitleven tegen God en tegen het volk Gods. En hoe reageert Israël? Dat is gauw gezegd. Ze sidderen. De schrik is hen om het hart geslagen. En dat is bij allemaal net eender. Bij de meest geharde krijger in het leger van Israël en bij degene bij die voor het eerst is opgekomen bij de recruut. Ze zijn allemaal uit het veld geslagen als ze voor de eerste keer deze Goliath zijn taal horen spreken en zijn uitdaging horen doen. En nadat Goliath daar een keer geweest is, komt hij 's avonds opnieuw. En de volgende dag weer. En intussen is hij al 80 keer verschenen. En 80 keer heeft hij ze al uitgedaagd. En bij de 80ste keer is het nog net eender als bij de eerste keer. Zodra ze Goliath maar zien en horen, dan slaat de schrik hen opnieuw om het hart. En ze vluchten naar hun wagenburg, naar hun kampement. Bij allemaal is de schrik hen om het hart geslagen, bij Saul ook. En Saul was toch iemand die in zijn leven heus wel eens bewezen heeft dat hij in de kracht des Heren wat aandurfde. Saul heeft toch bewijs geleverd dat hij wel het initiatief durfde nemen. Denk eens, toen hij nog maar pas tot koning gezalfd was, toen daar die koning Nahas van de Ammonieten, de mensen, de inwoners van Jabes en Gilead allemaal het oog uit wilde steken. Toen was Saul niet bevreesd, maar hij riep het leger samen en hij trok ten strijde. En hij heeft meer bewezen in zijn leven dat hij de strijd niet schuwde. En dat hij zelf persoonlijk ook de wapens kon hanteren. Maar Saul is in deze situatie zwak. Moedeloos, hoe komt dat? Hoofdstuk 16 zegt het, de geest des Heren is van hem geweken. En Abner dan, de krijgsoverste, die toch ook een dapper man was, hij is nu ook al vol vrees als hij Goliath hoort. Nou, Jonathan dan. Van wie we toch in hoofdstuk 14 lezen dat hij samen met alleen zijn wapendrager, een wachtpost van de Filistijnen, heeft aangevallen in het geloof dat het bij de Heere om het even is om door veel of door weinig te verlossen. En zo heeft Jonathan toen aan het volk verlossing geschonken, omdat hij stond in de kracht en in de mogendheid van de Heere, Heere. Maar bij deze gelegenheid is Jonathan ook bevreesd. En als Gideon, als Goliath het leger van de Filistijnen, het leger van Israël de handschoen toewerpt, dan durft ook Jonathan die handschoen niet oprapen. De schrik is algemeen. En dat is des te erger omdat nu ook niemand van heel Israël voor de geschonden eer des Heren durft opkomen. En dat niemand in heel Israël de gelasterde naam des Heren hoog durft houden. Moet dat dan zo blijven? Nee, dat moet zo niet blijven, dat weet Saul ook wel. En Saul zou graag zien dat er uit het leger van Israël zich iemand presenteerde. En om dat een beetje te stimuleren heeft hij een beloning uitgeloofd. U leest dat in 1 Samuel 17. Hij heeft beloofd dat diegene die Goliath durft te gaan bestrijden rijk gemaakt zal worden. Hij heeft beloofd dat het huis van die man vrijdom van belasting zal ontvangen. Hij heeft beloofd dat die man die Goliath durft te bestrijden en hem ook mag overwinnen, de schoonzoon van de koning zal worden. Hij looft premies uit. Maar dat helpt allemaal niks. Saul is zonder moed. En omdat hij zelf zonder moed is, weet hij ook niemand in Israël tot moed aan te sporen. Mensenvrees heeft ze allemaal lam gelegd. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten ze zich en vreesden zeer. Wat een triest verhaal. Dat is het ook. Als u maar weet dat het vandaag net eender is. Want die strijd daar toen in het Eikendal, die is niet geëindigd. Ik zei het al, het is de strijd van Genesis 3 vers 15. En het zal altijd zo doorgaan. Strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat vrouwenzaad zal altijd beven in het aangezicht van het slangenzaad. Dat vrouwenzaad zal het nooit, nooit, nooit kunnen winnen in die strijd met het slangenzaad. Zo is het altijd geweest. Want wij zijn toch zwak. En zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En als het maar eens werkelijkheid gaat worden, de machten van de hel, als het maar eens werkelijkheid gaat worden, de listen en de lagen van de vorst der duisternis, als het maar eens werkelijkheid gaat worden, de Goliath, de reuzen, dan zinkt ook ons de moed in de schoenen. En net als Saul en gans Israël, we ontzetten ons en we vrezen zeer. Oh nee, als we een papieren duivel ontmoeten. Een duivel die alleen maar in onze redenering bestaat en die we alleen maar eens in de theorie ontmoeten. Maar als de duivel werkelijkheid wordt en als het rijk van de macht der duisternis werkelijkheid wordt en als zonde en het inwonend verderf en de macht van dat verderf en de dood die dreigt werkelijkheden gaan worden, gemeente, waar blijven wij dan? En zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn.
Saul en Israël, ze beven als Goliath verschijnt en als hij zijn godslasterlijke taal spreekt. Kent u dat? Of kijkt u meewarig op Saul neer? Kent u dat in uw eigen leven, wat vers 11 zegt? Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten ze zich en vreesden zeer. De duivel zijn nog zo'n Goliath. Dat kan wezen, laat ik maar een paar dingen noemen, dat kan wezen als je zo eens rondom je heen kijkt in de tijd waarin wij leven. Een hele andere tijd dan toen. Heel andere wapens dan toen. Maar dezelfde strijd. Nog heeft de duivel de ondergang van Gods kerk op het oog. Nog heeft de duivel het toegelegd op de uitbreiding van zijn macht en heerschappij. Nog zoekt de duivel de goddeloosheid al breder te vestigen, ook in alle lagen van onze bevolking. En de duivel dringt binnen, ook op het terrein, op het erf van de kerk, zoals de Filistijnen toen binnengedrongen waren in het bergland van Juda en voet aan de grond gezet hadden in het gebied dat God aan Israël had toegewezen. Zo dringt de vorst der duisternis, zo dringen de Filistijnen vandaag, de Goliaths van vandaag, binnen op het erf van het verbond, op het terrein van de kerk des Heren, waar toch eigenlijk de normen van het verbond moesten gelden en waar de wet des Heren, de geboden Gods geëerbiedigd dienden te worden. Maar daar op het erf van het verbond worden de geboden Gods ontkracht en daar wordt de naam des Heren gelasterd en de eer des Heren vertrapt. Daar worden dingen verkondigd en gepropageerd, waar toch duidelijk de macht, de invloed van de vorst der duisternis in te herkennen is. Schrikt u daar nog van? Het kan ook wezen dat we ons natuurlijk zo aan deze situatie gewend hebben, dat we er niet eens erg meer in hebben. Dat zal dan wel komen omdat we in de grond der zaak wat ons hart betreft eigenlijk aan de kant van de Filistijnen staan. Je bent dan geboren op het erf van het verbond, maar in je hart ben je een Filistijn. En dan schrik je er ook niet van als Goliath zijn mond open doet. Want dan leeft wat Goliath zegt eigenlijk ook in je eigen hart. Maar als wij toch enig respect hebben gekregen voor God en voor zijn naam en voor zijn dienst en voor zijn eer en voor zijn woord en voor zijn wet en voor zijn normen, dan kan een mens toch ook wel eens schrikken als hij geconfronteerd wordt met de brutaliteit van de Goliaths van onze tijd. En als we geconfronteerd worden met de macht der goddeloosheid en de toenemende zedeloosheid, ook onder het kerkvolk, ook onder de kerkjeugd. Dingen die toch eigenlijk niet horen, dingen die toch in strijd zijn met het woord van God, die worden eerst dubieus gesteld en dan worden ze later eenvoudig gedaan. En zo dringen die Filistijnen hoe langer hoe meer binnen op het erf van het verbond en zij zetten daar hun stempel. En zij doen en zij laten ook het volk van het verbond doen wat zij willen. Daar kun je wel eens bang van worden. Als je de ontwikkelingen ziet, waar moet dat terechtkomen? En zo is het ook in het persoonlijk leven. Nou eens teruggaan naar dat ene terrein van ons eigen leven. Daar ontmoet een mens toch ook de vorst der duisternis, of u niet? Laat hij u met rust? Heeft hij u nog nooit opgeschrikt? Als dat zo is, dan heeft hij reden om u met rust te laten. En bij welke mensen heeft hij reden om ze met rust te laten? Bij die mensen die al lang in zijn kamp horen. Maar als genade ons in het andere kamp heeft gebracht, dan laat hij ons niet altijd met rust. En dan benauwt ons zijn adem, dan benauwt ons bij tijden zijn woord, dan benauwt ons zijn invloed. En dan staan we in machteloosheid tegenover hem en tegenover alle die bondgenoten van hem zijn. De zonde, de wereld, de dood. Wat kan een mens in al de zwakheid van zijn gevallen bestaan? Wat kan een mens, ook al is genade in zijn hart geopenbaard, wat kan een mens daartegen beginnen? Zwak van moed, klein van krachten. Je kunt die vijanden nooit aan. Dan blijft er geen hoop meer over en dan blijft er geen verwachting meer. Nou, zo was het toch ook in het begin. Toen de zonde eenmaal zijn intrede gedaan had, toen Satan dat voor elkaar had via zijn verleidend werk, via de slang. Adam aan zijn kant gekregen, Eva aan zijn kant gekregen, toen was de wereld van hem. Maar toen heeft God vijandschap gezet. En dat was niet met de bedoeling dat Adam, dat Eva, dat vrouwenzaad nu die kop van dat slangenzaad vermorzelen zou. Dat Adam dat kon doen of dat Eva dat kon doen of dat een van hun kinderen dat kon doen. Eva heeft het een ogenblik gedacht, ik heb een man van de Heere verkregen. Kain, die zou het doen. Maar Kain was een doodslager, daar ging de droom, de hoop van Eva. Ze hebben het moeten leren verwachten van een ander. Eigen krachten schieten tekort tegen de Goliaths. En dat slangenzaad, dat is onoverwinnelijk. Wie zal ons bevrijden? Dat is de klacht, dat is het gebed, dat is de noodkreet die opgezonden werd, hoe langer hoe meer, in het geslacht van Gods kinderen. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. En toen werd de kerk Adventskerk. Waardoor is de kerk Adventskerk geworden? Door twee dingen. Doordat God beloften gaf die van verlossing spraken. En doordat God die kerk ging laten zien eigen onmacht om voor verlossing te zorgen. Daardoor is de kerk Adventskerk geworden. En zo wordt de mens een Adventsmens, een Adventschristen. Zo leert hij leven in de verwachting. God geeft hem hoop en verwachting in zijn beloften. En God brengt hem aan het eind met zichzelf. God laat hem zien, bij u is het niet. En van de mens komt het niet. God maakt mensen tot Adventsmensen als hij ze eerst, net als Saul en net als dat ganse leger van Israël, doet beven bij de woorden van de Filistijn. God laat ze hun eigen onmacht gevoelen. Want als we het nog van onszelf verwachten, gemeente, ach, dan hebben we de Heere zo hard niet nodig. Als we nog denken dat we langs welke weg onszelf kunnen bevrijden en zalig maken, dan kan de Heere Jezus wel in de hemel blijven. Als het volk van Israël, en u ziet dat toch heel duidelijk in het Nieuwe Testament, en dat wordt de botsing ook, en dat is de verklaring waarom Johannes moet zeggen, hij is gekomen tot het zijn, hij had zijn advent in de volheid des tijds, en hij kwam tot het zijn, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat lag daarachter? Oh, hij had wat hen betreft wel in de hemel kunnen blijven. Nu hij zo kwam, hadden ze hem niet nodig. Als de verlosser van de zonde, als de bevrijder uit de heerschappij van die geestelijke Goliaths, hadden ze hem niet nodig, want daar konden ze zelf voor zorgen. Ze hadden toch de gehoorzaamheid aan de wet, ze hadden toch hun eigen gerechtigheid opgebouwd, ze hadden toch hun ijver en ze hadden toch hun godsdienst. Maar als een mens door alles heen gaat en als een mens niets meer overhoudt, en als God hem zo ver gebracht heeft dat al de moed in hem bezwijkt, en dat Saul het niet meer weet en dat het ganse leger van Israël het niet meer weet, ook Jonathan niet meer, als God ze zo ver brengt dat hij hen doet gevoelen, er is geen enkele verwachting meer. En als hij zo in het hart het gebed legde, het adventsgebed, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat genederkwaam, dan komt er plaats voor de van God gegeven verlossen. Dan leert de Heere zijn kerk vluchten tot de troon der genade. Dan leert hij ze biddend worstelen en worstelend bidden, Heere, ontferm u onzer. En dan geeft hij genade in het hart om verlossing te gaan verwachten uit de hemel. Leerde u dat? Bent u wel eens vastgelopen in uw leven ten aanzien van dit punt? Ten aanzien van de macht van Satan, waar u geen weerstand tegen hebt, tegen de macht van de zonde, die zo sterk is, die zo alles overheersend is, die zo zijn strikken legt en zo zijn listen uitoefent, dat we geen kant meer uit kunnen, geheel machteloos. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat men dood voor ogen scheen. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek. Ja, zo gebeurt het toch. Als de Heere plaats maakt voor zijn genade in Christus, als de Heere die verlosser gaat openbaren, als hij hem gaat inbrengen in deze wereld, als hij hem gaat inbrengen in ons verloren leven, dan laat hij ons weten dat we een verloren leven hebben. Dan maakt hij plaats voor zijn zoon, dan maakt hij hem gepast in onze nood en ellende. En dan is er aan onze kant niet meer dan ontzetting en vrees. Wie kan dan zalig worden? Heere, waar dan heen? Tegen zo'n overmachtige vijand. Tegen zo'n duizendkoppig monster die het op mijn ondergang voorzien heeft. En als het dan vastloopt in het eikendal, dan is dat de weg waarlangs God de verlosser gaat inbrengen in Israël. Want dan gaat dit hoofdstuk ons laten zien hoe de tijd gekomen is. En mag ik dat dan de volheid des tijds noemen? Hoe de tijd gekomen is dat Israëls gezalfde koning nu ook door God zal worden geopenbaard. Oh, dat doet hij zelf. Dat kiest David niet uit dat moment. Nee, moet u eens zien waar David is. In Samuel 16 vertelt ons dat David aan het hof van Saul was, want Saul werd geplaagd door die boze geest. En toen hebben zijn knechten uitgezien naar iemand die wel op de harp kon spelen. En ze hebben daar iemand gevonden en dat was David. Zij wisten niet dat David al gezalfd was. En dat wist Saul niet en dat heeft David niet gezegd. Dat geheim, dat bleef een geheim. Maar hij was aan het hof. En toen heeft hij daar met de hand op de harp gespeeld en dan werd het beter met Saul. En zo had hij een plaats gekregen aan het hof. Zo was God hem al aan het voorbereiden voor het hofleven. Zo heeft David daar al, toen hij als een jongen aan het hof van Saul kwam, bepaalde dingen geleerd en gezien die hij later, als hij koning zou zijn, zou kunnen gaan gebruiken, zou kunnen gaan benutten bij zijn koningschap. Maar in 1 Samuel 17 is David niet meer aan het hof, Saul trouwens ook niet. Waar is David dan? Is hij met Saul meegegaan in het leger? Nee, daar was hij nog te jong voor. Saul heeft hem terug laten gaan naar Bethlehem. Daar vindt u hem. Niet waar, zo staat het in dit gedeelte. David was de zoon van de Efratische man van Bethlehem Juda, vers 12. En dan in vers... Nou, even verderop in het hoofdstuk. Vers 15, David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vaders schapen te weiden te Bethlehem. Hij is niet aan het hof gebleven bij die andere hovelingen, die ook niet meegingen in de strijd. Hij had dat recht wel kunnen claimen natuurlijk. Hij was nu eenmaal aan het hof gekomen, bovendien had hij toch ook rechten vanuit zijn zalving, maar David heeft op geen enkele manier geprobeerd zelf de vervulling van de beloften te verkrijgen. David heeft geduld gehad, David heeft op Gods tijd gewacht. En toen er voor hem geen taak meer was aan het hof, toen heeft hij het als roeping gezien in alle eenvoud, in alle nederigheid des harten om opnieuw het werk van een schaapherder te gaan doen. En toen is hij naar zijn vader teruggegaan en toen heeft hij tegen zijn vader gezegd, vader, laat me de schapen maar weer weiden zoals ik dat vroeger ook deed. Daar was hij niet in één keer bovenuit gegroeid. Dat werk dat was niet nu hij eenmaal aan het hof geweest was en nu hij eenmaal gezalfd was te min voor hem. Nee, hij gaat opnieuw naar die weidevelden en hij gaat opnieuw naar die stilte in de natuur, naar die eenzaamheid van dagen en nachten met de schapen. Het is hem niet naar het hoofd gestegen, maar de genade Gods komt hierin openbaar dat hij nederig van hart gebleven is. En waarom wilde God hem daar dan weer hebben? Want dat is Gods bedoeling geweest. O, David moet nog een hoop leren, David moet nog geoefend worden. Eens deels aan het hof, daarom roept God hem daar, maar andersdeels moet David ook weer in die eenzaamheid geoefend worden. En David weet ook nog niet wanneer het precies Gods tijd zal zijn, wanneer hij aan Israël zal geopenbaard worden. En dan komt het moment. Niet door David uitgekozen. Izaï roept hem bij zich en Izaï zegt, David, ga eens naar het leger, ga eens informeren hoe het met je broer staat. Ik heb al een tijd lang niks van ze gehoord. En Izaï is bezorgd, het is een oud man geworden, staat er. En Izaï wil wel eens weten hoe het met Eliab en Abinadab en Samma is. Misschien, ja, die mogelijkheid mag je niet uitsluiten. Misschien is er één gewond geraakt in de strijd. Misschien is er wel één gesneuveld in de strijd. Wat weet Izaï ervan? Daarom David moet voedsel meenemen. En David krijgt de opdracht dat hij pand van hen alle drie mee terug moet nemen. Van alle drie, want dat zou voor Izaï het bewijs zijn dat ze allemaal nog in welstand zijn. Wonderlijk dat Izaï daar nou David voor uitkiest. Hij had toch nog vier andere zonen. De oudste drie waren in het leger, maar hij had er acht. Dus de vierde, vijfde, zesde en zevende, die allemaal ouder waren dan David, die waren toch eigenlijk beter geschikt geweest om zo'n tocht te maken naar het leger. Want daar loop je toch allerlei risico's en David is toch nog zo jong. Waarom kiest Izaï David? Dat heeft Izaï niet kunnen verklaren, maar dat was zo omdat God het zo beschikte. Als u dat aan Izaï gevraagd had, dan is nog de vraag of Izaï daar wel een logische verklaring voor had. Ja, ik weet ook niet. Maar God had het in zijn hart gegeven. En waarom? Omdat het Gods tijd was. De volheid des tijds. Want het was daar in dat eikendal geheel vastgelopen. En er was niemand die voor de eer des Heren meer opkwam. Want ze sidderden allemaal. En er was niemand die zichzelf zou durven presenteren om de naam des Heren groot te maken. Want ze waren allemaal met vrees geslagen. En er was bij niemand hulp en heil meer. En er was van niemand nog wat te verwachten. En dan gaat God de door hemzelf verkoren verlosser openbaren. Op dat punt. En dan komt David in het leger. En de Heere leidt en bestuurt alle dingen. Want David komt daar in dat leger en hij heeft nog maar net zijn broers gezien en nog maar net de boodschap van zijn vader overgebracht en haastig de spullen die hij meegebracht heeft daar ergens bij de bewaarder van die spullen, bij dat depot afgegeven en dan is daar in één keer die Filistijn. Nog maar nauwelijks is David in het leger gekomen. En dan is daar de Filistijn, de kampvechter uit Gat. En dan hoort David hem, en dat is het eerste eigenlijk wat hij meemaakt. Dan hoort David Goliath voor de 80ste keer God honen. En nou is David erbij. En ze schrikken allemaal weer. En degene die wat dichter bij dat leger van de Filistijnen waren gekomen, die slagorde, ze zijn haastig weer teruggevlucht naar het gebergte. Op dat moment waarop die Filistijn zijn godslasterlijke taal weer spreekt, is de door God gezonden verlosser aanwezig. En dan wordt er bij David van binnen iets wakker. En dan is de geest die over hem gekomen was, nu ook aanwezig om David aan te sporen, om de uitdaging aan te nemen. Niet in overmoed, maar door Gods hand tot dat punt gebracht. En dan is hij nog geen 20. En om hem tot dat punt te brengen dat hij, en dat zoekt hij zelf niet, maar daar gaat de Heere hem in toe bekwamen en toe leiden. Dat punt brengt de Heere hem, opdat hij zo voor Israël verlossing zal mogen gaan bereiden. En ziet u waar dat begint? Ziet u met welke bedoeling David straks de strijd aangaat? Het gaat hem niet om zichzelf, het gaat hem niet om de vervulling van de belofte in eigen hand te nemen. Het gaat hem nu, en daarom heeft God hem op dat moment laten komen, het gaat hem nu om de geschonden eer en het gekrenkte naam van God. En dat heeft David van binnen verwond. En als hem dan blijkt dat er niemand in Israëls leger is die daar wat aan doen wil, dan gaat hij zichzelf aanbieden. Nou, voordat we daarover gaan spreken, en dat bewaren we voor een volgende keer, laten we deze boodschap meenemen, gemeente. Daar is een leger, daar is een volk in uiterste nood. Er is geen mens die verlossing weet. Er is geen mens die uitkomst weet. God heeft hulp besteld bij een held. Dat lag in Gods plan al lang vast. En de eerste schreden op die weg van de verlossing had de Heere al gezet, door in de stilte van Izaïs huis deze David tot koning te zalven. En toen kwam de geest over hem om hem te bekwamen. En nu gaat God hem, die tot nog toe in de stilte schuil gegaan is, als Israëls gezalfde koning openbaren. En nu gaat God hem voor het oog van het volk brengen. En wat hij als het ware in die voorafgaande weken en maanden gedaan heeft, dat gaat de Heere nu zichtbaar maken in Israël. De tijd breekt aan dat degene van wie de Heere gezegd heeft, deze is het. Dat zei God toen tegen Samuel. Dat de Heere dat nu ook tot gans Israël gaat zeggen en steeds duidelijker gaat zeggen, deze is het. En dan gaat David in de kracht des Heeren straks die Filistijn tegemoet. En gemeente, dat moment, dat is zo'n kostbaar moment in de heilsgeschiedenis. Maar het is ook zo'n kostbaar moment in de geschiedenis, in de zielsgeschiedenis van Gods kinderen. Als ze vastgelopen zijn, zoals ik het zo pas zei, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Als dat punt bereikt wordt, en het wordt wel eens meer dan eens bereikt door allerlei omstandigheden, want de Goliath ze laat er niet af Gods kerk te bestrijden en Gods volk, Gods kind te benauwen. En dan is het om deze reden, en dan is het onder die omstandigheden, maar dat inderdaad de hoop bezwijkt. En dat we vrezen en beven, en in ons is geen kracht, geen wijsheid, moed bij het duister dat de hemel dekt. Maar als God dan voor het eerst of bij vernieuwing dit genadewerk gaat doen, dat hij die gezalfde koning als Israëls verlosser aan de ziel gaat openbaren, En dat hij het bekend gaat maken aan het hart. Ik heb hulp besteld bij een held. O mijn zwak en moedeloos volk, dat geen hoop en geen verwachting meer hebt. Verwacht het ook niet van uzelf. Zoek het niet bij uw eigen deugden, bij uw eigen godsdienst, bij uw eigen ijver. Want alles ligt machteloos ter neer en alles breekt u bij de handen af. Maar dan zegt God tot een volk, tot de zijnen, deze is het. En dan zorgt hij ervoor dat zijn David, zijn zoon, de Heere Jezus Christus, op zijn tijd in het leger komt. En dan hoort hij de woorden van Goliath. En dan neemt hij het voor zijn volk op. En dan gaat hij zich aanbieden om de strijd te strijden en de vijand te verslaan. En dan wordt hij dat vrouwenzaad, ach dat vrouwenzaad, voor zover het nazaten van Adam en Eva zijn, ze beven en sidderen. Genade verandert dat ook niet. Want in genade voegt geen krachten toe aan hun ziel waardoor ze zichzelf kunnen verlossen. En waardoor ze zelf Satan kunnen overwinnen. Nee, dan zijn ze in zichzelf nog bevende bezwijkende rieten. Dan zijn ze in zichzelf nog niet meer dan een rokende vlaswiek. Dan zijn ze in zichzelf nog niet meer dan een arm en een ellendig mensenkind. En dan liggen ze ondersteboven als Goliath zijn mond open doet en als de boze met zijn geweld, met zijn lasteringen die hen door de ziel heen snijden tegen hen opstaat. En dan weten ze geen antwoord als de influisteringen komen en als de beschuldigingen geuit worden. Gij hebt geen heil bij God. Maar dan is daar dat moment waarop die borg en zaligmaker het voor hen over gaat nemen. En waarop hij voor hen in de bres gaat staan. En hij hoort dat geroep, die hoon, die godslasteringen. En het snijdt hem door de ziel. En dan gort hij zich aan. En al is er dan niemand van de volkeren met hem, dan zal zijn arm hem heil aanbrengen. En dan zal zijn gerechtigheid overwinnen. En dan zal hij bekleed zijn met de ijver als met een mantel. En dan zal hij niet rusten totdat hij al het werk volbracht heeft. Ik heb, zegt God, tot bemoediging van zijn bezwijkend volk. Ik heb hulp besteld bij een held. En gewis, hij komt met de openbaring van die help, van die hulp, door die held op het juiste moment. In de volheid des tijds als duisternis de aarde bedekt, dan komt hij en hij brengt zijn zoon in deze wereld. En dan komt Christus het geschonden recht herstellen. En het brallen van de tiran doen verstommen en zijn volk verlossing geven. Ziet u wel, God heeft verlossing gereed voor zijn bezwijkende erfenis. God heeft verlossing klaar. Het verlossingsplan ligt er al. En de verlosser is al aangewezen en heeft de geest der toerusting al ontvangen. En als een mens geen raad weet, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, omdat het verlossingsplan klaar ligt en de verlosser gereed staat, er zal verlossing komen. Is alles vastgelopen in uw leven? Houd aan, grijpt moed, vlucht tot die enige zaligmaker. Hoopt op God die verlossingen werkt en die zijn zoon geeft aan allen die bezwijken zouden. En wie is dan die verlosser? Ach, laten we dat bewaren voor een volgende keer. Stel u er zich niet te veel van voor. Een jongeling, nog geen 20 jaar. En wie is dan die verlosser? Kijk, als u nu van alles en nog wat van hem verwacht, dan bent u teleurgesteld, want hij is als een reisje uit een dorre aarde. Hij is als een scheut uit de wortelen van Isaïs afgehouwen tronk. Maar toch, God heeft in hem een welbehagen. Hij is Gods geliefde zoon. En het voornaamste is, God heeft hulp bij hem besteld. Amen. We zingen Psalm 89, het negende vers. Wat is dat een wonder van genade, dat gij voor de verlosser zorgt. Ach, wij zouden hem zelf ook nooit hebben kunnen vinden. We zouden hem nooit hebben kunnen uitvinden, we zouden hem nooit hebben kunnen voortbrengen. Het ganse mensdom is met onmacht geslagen. En er is geen enkele verwachting van de mens uit. Maar wat een wonder dat gij gezegd hebt. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Wat een wonder, ook voor dat leger van Israël in het Eikendal toen hen geen hulp en uitkomst bleek en toen ze 40 dagen lang gebeefd en gesidderd hadden op het gebrul van de Goliath. Toen kwam David, toen kwam God. O Heere, zo doet u nog. Zo hebt u het gedaan toen ge uw zoon in deze wereld zond, zo doet u het. Ook als u uw zoon gaat openbaren in het leven van uw arm en ellendig volk. Heere, geef dat we het mogen kennen, dat we het wonder mogen beleven, dat we het mogen leren aanbidden, dat wonder dat gij zegt, ik heb hulp besteld. Dat gij het zegt aan een ellendig volk, aan een volk dat geen moed meer heeft, dat gij het zegt tot een ziel die bezwijkt, dat gij het zegt, als wij machteloos ter neer liggen in de strijd tegen de zonde waarin we het al lang verloren hebben. En onder de hete adem van de boze waar we geen ogenblik tegen kunnen staande blijven. Maar dat gij het dan zegt tot zo'n aanmächtig mensenkind. Deze is het. Zie, hier ben ik. Heere, geef dat wij van die genade mogen leren leven. En dat dat onze hoop en onze enige verwachting mag zijn om van Christus te leven, om zijn overwinning te ontvangen, om zijn genade te kennen. Zegen ons nu verder, Heere. Wees met ons, hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.